Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 43, het derde vers, zendt Heer uw licht en waarheid neder. 43 vers 3. Aan u zal worden voorgelezen Hooglied 5, de versen 1 tot en met 10. Ik herhaal Hooglied 5, vers 1 tot en met 10. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Hooglied 5, vers 1 tot en met 10. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, mitsgades mijn melk, gedronken. Eet, vrienden, drinkt. En word dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten, die klopte, was: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 45, vers 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de Diaconiekerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, we willen vanmorgen eerst een ogenblik stilstaan bij Hooglied 5 en daarvan het 10e vers, waar Gods woord al dus luidt. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Dit gaat over de persoon van de middelaar en wat we dan vinden in onze tekst. Hij is blank, hij is rood en hij draagt de banier boven 10.000. Gemeente, op eerste Pinksterdag hebben we u bepaald bij Hooglied 4, vers 16. Daar hebben we gezien dat de bruid, dat is de gelovige, smeekt om de werking van Gods geest. We hebben ook gezien hoe de gelovige bidt. Vers 16 en hoofdstuk 4, het slot. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vruchten. En kennelijk bevindt de bruid zich in een tuin. En dan vraagt ze of haar liefste de bruidegom tot zijn tuin wilde komen. En van zijn edele vrucht eten. In de voorbereiding hebben we gezien, hoofdstuk 5 vers 1, dat de bruidegom zegt, ik ben tot mijn hof gekomen. De bruidegom, de Jezus, komt tot zijn bruidskerk. Komt hij vanmorgen ook. En wat daar nu voor nodig is en hoe de bruid dan waakzaam en alert moet zijn om de bruidegom te ontvangen. En dan vervolgens gaan we verder lezen in hoofdstuk 5 vers 2. En dan zien we in vers 2 iets heel ergs. Die bruid is namelijk niet waakzaam, maar slapende. Ze verkeert in een soort droomtoestand. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Hoe komt dat nou dat die bruid slaapt? Wel, onze kanttekening die zegt, hier wordt gewezen op de bruid of enige lidmaten der kerk, nadat zij wel gegeten en gedronken hebben, dat is overvloedig de weldaden van Christus genoten hebben, soms in slaap of sluimer vallen. Dat is 1. Traag en slap in ijver en goede werken worden. 2. En in vleeselijke gerustheid en zorgeloosheid vervallen. Dus de bruidegom die komt en de bruidskerk die slaapt. Traag en zorgeloos in goede werken. Geen heilig leven. Dat wordt ermee bedoeld. Ik sliep. En mijn hart waakte. Dat is dus een buitengewoon ernstige toestand van de gelovige. Het geloof is niet werkzaam, zouden we kunnen zeggen. Dan gaat de bruidegom weg. Kijk maar in vers 4. Mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur. En mijn ingewand werd ontroerd op zijn wil. De bruid die wordt wakker uit haar sluimering en slaap en gaat op zoek naar de bruidegom. En dan ontmoet ze in de eerste plaats in vers 7 de wachters. Wie zijn die wachters? Dat staat ook weer in de kanttekeningen. Daarmee worden bedoeld valse leraars, anderen die de bruid tuchtigen. En daarmee worden ook bedoeld boze regenten en tirannen van deze wereld. Dus dat zijn ongelovigen die de bruid mishandelen. Daar heeft Gods kerk mee te maken, gemeente. Die hebben mensen, als ze in hun nood en hun verlorenheid zijn, die hen mishandelen. Dat zijn valse leraars, dat zijn tirannen en dat zijn boze regenten. We zullen er verder maar niet veel over zeggen. In de tweede plaats ontmoet de bruid ook dochters van Jeruzalem, vers 8. Wie zijn die dochters van Jeruzalem? Die kom je ook al in hoofdstuk 1 tegen. En daar worden ze gelovigen genoemd door de kanttekening. En dat de kerk die bestaat uit de bruid, maar ook uit de dochters van Jeruzalem. En de kerk, dat is 10.000, lezen we zo in vers 10. Dat is een schare van gelovigen die allen hun zaligheid zoeken en vinden in de Heer Jezus Christus. En nu vragen die dochters van Jeruzalem, dus die medegeloven aan de bruid, een bepaalde vraag. Kijk maar in vers 9. En dan zeggen ze, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat u ons zo bezworen hebt? En daarvoor hebben ze gevraagd, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onderste vrouw? Wat is nou toch zo bijzonder aan de bruidegom? Nou, dan komt het antwoord. En dat begint bij vers 10 en dat eindigt bij vers 16. En dan gaan we dat begin van het antwoord eens overwegen. Mijn liefste, mijn bruidegom. En we gaan maar gelijk naar de bedoeling. De Heer Jezus Christus, die is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Dus de Heer Jezus is voor Gods gelovig volk in de eerste plaats blank. Blank, dat is een kleur. Blank, dat heeft in de Bijbel hetzelfde betekent dat als wit, zonder vuilheid. En waarom wordt nu de middelaar, de Heer Jezus, wit of blank genoemd? De kanttekenaar die wijst op overwinning en heiligheid. Wit is in de kleur van de overwinning, vooral in het Nieuwe Testament. Een keizer die een grote overwinning behaalde, mocht op een wit paard Rome binnenkomen. Een wit paard, we lezen het ook in Openbaring 6. De ruiter op het witte paard. Wit is de kleur van de overwinning. Maar wit is ook de kleur van de hemel, van de heiligheid. Bij de opstanding zien de discipelen in het graf engelen in witte klederen. Blanke klederen. En dat is het eerste wat de bruidskerk opmerkt in de middelaar. Hij is een heilige persoon. Zonder zonde. Wat is dat een diepe gedachte. Als we nadenken over de godheid van de Heer Jezus. God kan helemaal niet zondigen. Dat kindje in de kribbe. Was zonde, zonde. Hij had de goddelijke natuur. En die kan niet zondigen. Maar dat geldt ook voor de menselijke natuur. U weet, Heer Jezus heeft twee naturen. Hij heeft ook een menselijke natuur. En alle mensen op aarde zijn zondig. Behalve deze ene zaligmaker. Hij kon aan het eind van zijn leven zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij is blank. Zo kwam hij in deze zondige wereld. Zo heeft hij verkeerd onder zondige mensen. En zo stelt hij zich beschikbaar als die heilige, zuivere, heerlijke heiland die na zijn godheid en zijn mensheid volledig beantwoordt aan waartoe God hem in deze wereld zond. God de Vader getuigt van de Heer Jezus. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik welbehagen heb. Er is aan deze zaligmaker geen gebrek. Er is in deze heiland geen tekort. Hij is die blanke zaligmaker. Zowel naar zijn godheid als naar zijn mensheid. En dat staat dan tegenover onze vuiligheid. Want die bruid is zwart. Daar staat aan het begin van het hooglied. Als die bruid iets vertelt van zichzelf, ik ben zwart, toch liefelijk. Vanmorgen zijn die mensen welkom. Niet die een beetje grijs zijn. Niet die zichzelf al wit gepoetst hebben. Maar vanmorgen zijn die zwarte mensen welkom. Om de heerlijkheid van die blanke bruidegom te aanschouwen. En dat nu al hun heiligheid alleen maar ligt in deze heiland. Kom, kent u dat geheim? Paulus kende het. Want hij zegt, deze middelaar is ons geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. De kerk des Heren krijgt hem nodig. Die heilige middelaar die hem weer terugbrengt bij God. Mijn liefste is blank. De tweede plaats. Mijn liefste is rood. Weer een andere kleur. U begrijpt natuurlijk al onmiddellijk, rood is de kleur van het bloed. Er werden in het Oude Testament voortdurend offers gebracht. Dierenoffers, geen mensenoffers. Zoals in de oudheid wel gebruikelijk, maar God behaagde dat niet. Er werden dieren geofferd in de tabernakel en in de tempel. Dat bloed dat moest worden gestreken op het brandofferaltaar en op de ark eenmaal per jaar. Dat bloed, dat was het middel wat God had aangewezen en wat wees naar het zoenbloed van de zaligmaker. Want we lezen in de Bijbel, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Onze kanttekenaar die geeft dat woord rood, die kleur rood, ook een betekenis. We lezen in de kanttekening het volgende. Bij de rode kleur wordt verstaan het priesterambt van Christus, overmits of aangezien hij ons gewassen heeft in zijn bloed. Dus dat ziet op een van die grote ambten van de middelaar. Hij is blank, heilig, zuiver. Hij is rood. Hij is de grote hoge priester. Die priester die beloofd was in het Oude Testament, waarvan Melchizedek een afschaduwing was. Deze hoge priester zou niet een lam of een vaars offeren, maar deze hoge priester zou zijn eigen leven offeren. En in dat woordje rood ligt de gedachte van de vergeving en de verzoening met God. Wie is uw liefste? Mijn liefste is blank, heilig, zuiver, zoals God het heeft bedoeld. Mijn liefste is rood om mijn zwartheid en mijn vuilheid en mijn afschuwelijke zondigheid weg te nemen, om daar met zijn eigen leven voor te betalen. En dat heeft hij volkomen. En dat heeft hij volledig. En dat heeft hij alleen gedaan. We komen bij het hart van de middelaarsbediening van Christus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Die wachters halen daar de schouders over op. Die begrijpen zulke dingen niet eens. Die hebben de bruid mishandeld. Die dochters van Jeruzalem hebben met open mond zitten luisteren. En de bruidskerk mag het verlangen uiten naar die persoon van de middelaar in zijn priesterlijk werk, waarin hij voor zijn kerk bidt, waarin hij zijn kerk wil zegenen, maar bovenal waarin hij als de borg voor zijn kerk zich beschikbaar stelt. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, zegt de bruid, die bruidegom, hij is rood en hij wilde en zal nu in mijn plaats staan om mijn vuile, smerige zonden voor God te betalen en aan Gods recht te voldoen. Hij is rood, zo zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft hem tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Heb u ook die rode bruidegom nodig? Heb u ook de zaligmaker nodig, die met zijn verzoenend bloed tussentreedt, tussen de heilige God en de onheilige zondaar? Denk erom. Met minder kunt u God echt niet ontmoeten, hoor. Het is nodig dat we die persoon ook in zijn priesterlijk ambt leren kennen en benodigen. Daarvan getuigt nou ook dit avondmaal. Ten slotte leren we nog iets in onze tekst. En dan zien we in vers 10... Hij draagt de banier boven 10.000. Een banier, we komen dat wel meer tegen in de Bijbel. Toen het volk van Israël uittrok uit Egypte, hadden al die stammen hun eigen banier. Dat is een paal met een vlag daarop bovenaan. En iedereen schaarde zich rondom de banier. Je hoorde bij de stam van Juda en dan voegde je bij de banier van de stam van Juda. Je hoorde bij de stam van Ruben en dan voegde je bij de banier van de stam van Ruben. Hier wordt gesproken over de Heer Jezus als de banierdrager. En hij draagt de banier boven 10.000. Zo'n banier, dat is een middel tot verzamelen. Waar komt de kerk nou samen? Waar is hun hoogste geluk? Sommigen zoeken hun geluk in de wereld. Anderen zoeken hun geluk bij de godsdienst. Hij draagt de banier boven 10.000. Laat ik het heel eenvoudig zeggen. Gods volk is alleen maar blij in de tegenwoordigheid van de zalig. Als we bij hem mogen komen, hem mogen ontmoeten, hem mogen liefhebben, zijn stem mogen horen. Mijn schapen horen mijn stem, ze zullen ingaan en uitgaan. En wij de vinden, wat ons hart niet brandde in ons toen hij de schriften voor ons opende. Heel de Bijbel door wordt ons verteld dat de kerk des Heren rond die banier verzameld wordt. Daar alleen zijn ze blij. En daar alleen wordt hun ziel aangeraakt met kracht uit de hoogte. Zo'n banier is ook een herkenningspunt. Je hoorde bij de banier van Juda of bij de banier van Ruben of van Dan. Je moest natuurlijk niet, als je bij de stam van Ruben hoorde, bij de banier van de stam van Dan gaan lopen, want dan was je op een verkeerde plek. Bij die banier van koning Jezus, daar lopen natuurlijk ook wel eens mensen tussendoor die er niet horen. Nou, die doet de Heer er zelf vanaf. Want de grote landman, die bepaalt wel wat vruchtdragend en niet vruchtdragend is. En de landman, die snijdt de niet vruchtbare ranken af. Maar allen die oprecht aan die zaligmaker zijn verbonden, die zijn herkenbaar in het vruchten dragen. Dat ze die zaligmaker lief hebben en ook hun naaste lief hebben. We hopen daar vanmiddag nog wel wat meer over te zeggen. Gemeente, de banier, dat is verzamelen. Rond die banier, daar is herkenning. En die banier wordt omhoog gestoken. We lezen het in onze tekst. Boven 10.000. Ja, dat is nou ook wel mooi. Er zitten geen 10.000 mensen hier in de kerk vanmorgen. Maar 10.000, dat is een groot getal. Het is niet alle mens, dat is niet zo. Maar het is wel een groot getal. En er staat in de Bijbel, wanneer zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En in de veelheid der onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. Kijk, als je een koning hebt met 2 onderdanen, dat stelt niet veel voor. Maar als je nou een koning hebt met miljoenen onderdanen, dat maakt nou zijn heerlijkheid uit. Hij draagt de banier boven 10.000. Er is een schare eenmaal die niemand tellen kan. Een loon op zijn arbeid. Wat is dat toch een heerlijk getuigenis van de bruidskerk. De Heer Jezus is rein. De Heer Jezus is rood. De Heer Jezus draagt de banier boven 10.000, gemeente jong en oud. Het avondmaal is voor Gods volk, voor de kerk des Heren, voor de gelovigen. We hopen dat de Heer wat vrijmoedigheid geeft, zodat u bij brood en wijn zijn dood zult mogen gedenken. En we hopen ook dat alle onbekeerde mensen er nog eens over nadenken, waar de reis nou naartoe gaat, opdat we die zaligmaker te voet zouden vallen en het van hem alleen zouden verwachten. Hij is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 21, laatste vers. Verhoog, o Heer, uw naam en krachten. Wat daar verder volgt 21, het laatste vers. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.